Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
I think you ought to know I'm feeling very depressed.
Well, we have something that should take your mind off things.
It won't work. I have an exceptionally large mind.
Yeah, we know, but we need you to go down to the number 2 entry bay and pick up our stowaways and bring them up here.
Just that? I won't enjoy it.
Yeah, well, that's life.
Life? Don't talk to me about life.
Ja, je hoorde hier de depressieve robot Marvin uit A Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ingesproken door de onnavolgbare Alan Rickman. Marvin is zo depressief, want hij heeft a brain the size of a planet. En dat, er is nooit genoeg wat zijn geest bezig kan houden. Dus hij is eigenlijk altijd depressief. Een soort Ior, maar dan als robot.
Ja, ik altijd maar. Alan Rickman, we missen hem nog steeds. Hij is overleden 4 dagen na David Bowie. En het is echt zo dramatisch dat er nooit meer een nieuwe film met Alan Rickman komt. Ik vind dat echt heel jammer.
Ja, dat is heel jammer. En nou ja, dit fragment begon met I am so depressed. Want we gaan het vandaag in Onbehaarde Apen hebben over depressies. En daarvoor zitten aan tafel wetenschapsjournalist Nikki Korteweg.
Hallo.
Hoi Nikki. En psychologie-redacteur Ellen de Bruin.
Ja, hallo.
Ja, welkom allebei. Mijn naam is Lucas Brouwers. Depressie. 800.000 mensen in Nederland die lijden aan een stemmingsstoornis. En 1 op de 5 volwassen Nederlanders krijgen ooit een depressie. En toen ik dat zag, ik weet dat depressie voorkomt en dat het veel voorkomt. Maar 1 op de 5, dat vond ik toch wel fors. En ik vroeg me af, hoe weten we dat het 1 op de 5, dat 1 op de 5 Nederlanders daar last van krijgt? Is dat veel vergeleken met andere
is dat veel? Het is, in vergelijking met andere westerse landen is het ongeveer evenveel. In Amerika is het wel wat meer. In Amerika zijn bijvoorbeeld in een gemiddeld jaar evenveel mensen depressief als er in Nederland wonen. Dus meer dan 16 miljoen. En daar is de prevalentie ook iets hoger. Maar ja, als je kijkt naar depressie, het is nu... stond laatst in een overzichtsartikel The Leading Cause of Disability Worldwide. Dus mensen die ziek zijn en daardoor moeite hebben met dagelijks functioneren. Bovenaan dat lijstje staat dan depressie van veroorzakers.
Als je echt depressief bent, dan en het is misschien goed om een soort definitie te geven, dan heb je echt nergens zin in. Je bent nergens toe te zetten. En het is ook als er een soort waas over je heen ligt, stel ik het me dan voor. Maar ik weet niet of dat een goede voorstelling is.
Ik denk ook dat het voor verschillende mensen verschillend is hoe het voelt. Je kan dan eigenlijk vooral spreken over hoe we het definiëren en hoe psychiaters en psychologen het definiëren. En daar hoort wel bij dat je nergens zin in hebt, dat je heel somber bent. Nou, misschien moeten we even luisteren naar hoe een psychiater de symptomen uitlegt.
Misschien moet ik dus eerst uitleggen wat wij als artsen, als psychiaters, beschouwen als een depressie. Daar hebben wij criteria voor. Klassiek zeggen we, je moet 5 van 9 belangrijke symptomen hebben gedurende een bepaalde periode. We spreken meestal van een paar weken, maar bij de meeste mensen die komen raadplegen is dat een aantal maanden. En 5 van die 9, en daarvan zijn er 2 hele belangrijke. Eerst dat je een depressieve, sombere stemming hebt en dat je dat continu hebt. En het tweede, minstens even belangrijk, is dat je ook een verlies hebt van alle interesse en van alle plezier aan de activiteiten waar je gewoonlijk plezier aan hebt. En dan komen er nog een aantal andere criteria bij. Dat gaat ook uw slaap verstoren, dat gaat uw eetlust verstoren. Dat gaat maken dat je wat trager bent of dat je geagiteerd bent. Dat gaat u moe maken, dat gaat maken dat je minder goed kunt concentreren, dat je minder het gevoel hebt dat je geheugen minder goed gaat. Schuldgevoelens, zich waardeloos voelen, dat hoort er vaak ook bij. En bij een aantal mensen zijn er ook zwarte gedachten, suïcidale gedachten. Dus als je 5 van de 9 hebt die ik nu verteld heb, ja, dan is het wat wij beschouwen als een depressie en dan is het ook maar best van dat te behandelen.
Ja, we hoorden hier professor Koen Dimitrenaren van de Universiteit van Leuven in een fragment uit van de Universiteit van Vlaanderen. En hij legt hier eigenlijk uit van die hele wolk van gevoelens van somberheid en neerslachtigheid. Die zijn teruggebracht tot een lijst van 9, als ik hem goed begrijp.
Ja, 9 symptomen. En ik heb hier de DSM-5 vormen op tafel liggen. Dat is het handboek voor de klassificatie van psychische stoornissen. Nou, dat is een boek van zo'n 10 centimeter dik, als ik het even inschat.
Dit is wat ze volgens mij noemen, als ze het over een dikke pil hebben, dan is dit...
Dit is echt een dikke pil. Dit is echt een flinke baksteen. En ongeveer 80 van de 1200 pagina's gaan over stemmingstoornissen en hoe je die kunt onderscheiden van elkaar. Dus hoe je bipolaire stoornis en depressie en allerlei verschillende soorten depressie kunt onderscheiden. Het viel me op dat de Belgische professor, die zei één ding net iets anders dan in de DSM staat. Hij zei, je moet een sombere stemming hebben en verminderde interesse. En volgens de DSM is het of-of, maar je moet wel in totaal minstens 5 van die 9 symptomen hebben. En dan moeten die symptomen ook nog significante lijdensdruk veroorzaken. Of beperkingen in het sociale of beroepsmatig functioneren. Dus je kunt niet goed meer functioneren. Je bent echt niet jezelf. Je lijdt er heel erg onder. En staat er ook nog bij, het komt niet omdat je op een andere manier ziek bent of omdat je bijvoorbeeld medicijnen slikt die dat veroorzaken. Want dan valt het weer onder een ander soort depressieve stoornis, namelijk depressieve stoornis veroorzaakt door medicijnen. Nou, zo is er een hele definitie kwestie rondom wat voor depressie je precies kunt hebben.
En snap ik het dan goed? Want als ik denk, ja, sterke lijdensdruk, dat is natuurlijk altijd voor een deel subjectief. Maar met dit soort...
Dat is totaal subjectief, ja. Denk ik, ja.
Maar met dit soort, die hele DSM is er natuurlijk voor gemaakt om daar een beetje een grip op te krijgen, kan ik me voorstellen.
Ja, dat je, zeker.
Dat je ook 9 symptomen hebt en dat je ze niet allemaal hoeft te hebben. Weet je, zoals je, kijk, als je griep hebt, dan kijk je naar koorts en zweten. Weet je, dan heb je ook een lijst van symptomen. Maar dat is bij psychische aandoeningen is dat voor mijn gevoel altijd... Ja, dat het zo
niet meetbaar natuurlijk.
Ja.
Ja, koorts kan je meten.
Ja, dus hoe werkt dit? Zit je bij een psycholoog of psychiater en ga je dan in gesprek gaat de psycholoog dat dan proberen te vertalen in die DSM-termen?
Ja, in feite is dat wel wat er gebeurt. Dus artsen, psychologen vragen je uit. Die vragen waar je allemaal last van hebt. Soms laten ze je ook gewoon een vragenlijstje invullen van heeft u dit gehad de afgelopen weken? Als je dan bijvoorbeeld dat laatste punt wat de Belgische psychiater zwarte gedachten noemt en wat de DSM noemt recidiverende gedachten aan de dood. Als je daar last van hebt, dan gaan meteen alle alarmbellen af natuurlijk. En op basis van hoe je daar dan de antwoorden op geeft, kijken de artsen, is dit een depressie of niet?
Ja. En kunnen we iets zeggen over, want ik zei net, 1 op de 5 Nederlands krijgt ooit die diagnose. Weten we wat voor soort mensen dat zijn? En kunnen we iets zeggen over waarom ze een depressie krijgen?
Ja, wat voor soort mensen? Het begint meestal als je in de tienerleeftijd komt of als je in de twintigersleeftijd komt. En het kan heel vaak... Het kan een ziekte zijn die in episodes komt, dus die terugkeert. Er was een Nederlands onderzoek uit 2012, waaruit bleek dat bij een, ik geloof 17% van de mensen was de depressie na ruim 3 jaar nog steeds aanwezig. En dan bij 43% was hij overgegaan. En de rest, wat ongeveer 40% is, of misschien wel precies 40%, de rest had het als episodes. Dus dan kwam het gewoon af en toe terug. En dat is dan eigenlijk het verloop van de ziekte. Dus als je 1 keer een depressie hebt gehad, dan is dat ook een grote risicofactor voor dat je nog een keer een depressie krijgt.
Dan moet je daar waakzaam voor zijn. Dan moet je
ja.
Daar,
en er zijn ook andere risicofactoren. Vrouwen krijgen bijvoorbeeld 2 keer zo vaak een depressie als mannen. Als je andere ziektes hebt, als je bijvoorbeeld andere mentale stoornissen hebt, psychische stoornissen, dan loop je een groter risico als je verslavingsgevoelig bent, loop je een groter risico. Als depressie in je familie zit, als je werkloos bent. Nou ja, je kunt het, ja, als je een geschiedenis hebt van huiselijk geweld. Dat zijn allemaal risicofactoren voor depressie.
En als ik dat zo hoor, dan klinkt het als een soort mix van dingen die je kunnen overkomen. Weet je wel, van huiselijk geweld is een situatie waar je in terecht komt op een of andere manier. Maar je zegt ook van als het in de familie zit, dus er zit ook wel een gedeelte, een erfelijke component in.
Ja, er is een erfelijke component en die werd dan volgens dit artikel, een overzichtsartikel in de BMJ geschat op 37%. Maar nou ja, jij weet beter wat dat dan betekent dan ik.
Ja, ik heb daar ooit heel erg in verdiept. Want ik dacht, ik wil het eens, wat zegt dat nou dat iets voor x procent erfelijk is? Dus dat heb ik een keertje mezelf ingestort. En wat goed is om erbij te zeggen, is dat het niet gaat over dat het dan voor 40% aan je genen te wijten is als je een depressie krijgt. Maar dat, als je gaat kijken tussen welke mensen wel en welke mensen niet een depressie krijgen, die variantie daarin, daar zegt dit getal erover. Dus je kunt 40% van de verschillen tussen mensen, en in dit geval of ze depressief worden of niet, toeschrijven aan genen. Maar het is een beetje een technische term. En vaak wordt die een beetje, wordt gewoon gezegd van oké, dus het zit voor 40% in je genen en 60% voor je omgeving. Maar dat is het dus in ieder geval niet.
Nee, want ik herinner me ook wel eens dat jij gezegd hebt dat het hebben van twee ogen, dat voor 0% erfelijk is.
Ja, dus het maakt het heel erg duidelijk wat voor moeilijke term het eigenlijk is. Want als je nadenkt van, we hebben allemaal twee ogen. Er zijn ook mensen met één oog. Maar kun je die verschillen tussen één en twee oog, of mensen één of twee ogen hebben, kun je dat nou toeschrijven aan genen? Nee, dat schrijf je. Die mensen hebben misschien een ongeluk gehad. Of die hebben, die zijn soldaat en die hebben een oog verloren om een vervelende reden. Maar dat zijn allemaal omgevingsfactoren. Dus de erfelijkheid van ogen, als je er op deze manier naar gaat kijken, is dan 0%. En omgevingsfactoren verklaren alles of mensen twee of één oog hebben. Dus dan kom je op een erfelijkheid van 0%.
Dat maakt het dus heel moeilijk om erover na te denken wat het betekent dat depressie voor 37% erfelijk is.
Het zegt eigenlijk niks zonder dat je weet hoe vaak het voorkomt en hoe groot de verschillen zijn.
Ja.
Dus als koud getal is het niet zo interessant. Is het niet zo handig, maar het geeft wel een idee dat er dus dat erfelijkheid een rol speelt in ieder geval.
Ja, en dat het dus zowel uit jezelf kan komen als uit de omgeving. Dat het niet het een of het ander is.
Ja. En Nikki, jij schrijft veel over het brein voor ons. En ik snap dat de psychologen die proberen met vragenlijsten en gesprekken proberen erachter te komen. Maar ik ben heel benieuwd, is er nou ook iets wat je kan zien in het brein? Is iemand met een depressief brein, zijn daar hersenscans waarop je dan dingen ziet waarvan je zegt, dat is anders dan bij iemand die niet depressief is?
Zeker, ja. De hersenonderzoekers proberen natuurlijk verwoed te vinden wat er nou precies aan de hand is bij mensen met een depressie. En het is niet, er zijn meer vragen dan antwoorden. Maar wat wel de laatste jaren steeds duidelijker ook wordt, is dat er wel veranderingen gaande zijn in de hersenen van mensen met een depressie. Ook als je chronische stress hebt gehad. De chronische stress is vaak wel een aanjager van depressie. Als je al bijvoorbeeld genetisch kwetsbaarheid hebt om dat te krijgen.
En dat kan chronische stress kan echt zijn, de stress van werk bijvoorbeeld en een druk leven.
Bijvoorbeeld, of dat huiselijke geweld dat Ellen net zei, ja. Of langdurige jeugdtrauma's. Het kan van alles zijn. Het kan ook gewoon langdurig ongelukkig zijn in je werk of waar je woont. En het hangt van de persoon af hoe dat uitpakt dan, hoezeer je daar last van gaat krijgen. Maar wat je ziet bij chronische stress is dat sommige gebieden in de hersenen, die krimpen letterlijk. Die hersencellen die krimpen, de uitlopers van die hersencellen die contacten maken met andere hersencellen, waartussen dus die communicatie moet gaan lopen, die wordt minder. De communicatie tussen verschillende hersengebieden onderling wordt minder. En er zijn een aantal hersengebieden die daar extra gevoelig voor zijn. En de eerste is de prefrontale hersenschors. En dat is het gebied dat eigenlijk ons hele leven op de rit houdt. De executieve functie zit daarin. Dus daar plannen we mee. We nemen de beslissingen mee. Ons werkgeheugen zit daarin. De emoties houden we daarmee onder controle. Dus het is echt het gebied dat ons leven in het gareel houdt.
Een beetje de centrale toezichthouder. Die alles een beetje stroomlijnt en zorgt dat we ook op de lange termijn een beetje functioneren.
Ja, die echt je leven gewoon op de rit houdt, zeg maar. En die houdt allerlei emotionele hersengebieden onder controle. Maar die heeft dus erg te lijden van chronische stress. Daar zie je echt dat soort krimp in uitlopers en verlies van contacten. Bij proefdieren zie je dat heel duidelijk. Maar je ziet ook bij mensen met een depressie dat die executieve functies verminderen. Dat zijn die functies die in dat lijstje staan, die psychiater net opnoemde.
Ik vind dat echt bizar dat je het gewoon. Maar betekent krimp dan dat die cellen kleiner worden of gaan er ook verdwijnen er ook cellen? Want die
ja, dat is dus nog steeds een grote vraag. Wat is er dan precies?
Wat is de krimp?
Minder wordt. Ja, maar vooral die contacten. Dat zie je bij proefdieronderzoek vooral heel duidelijk. Dat die contacten letterlijk verdwijnen, zeg maar. Die uitlopers die letterlijk krimpen. Als proefdieren langdurig stress hebben.
Want bij proefdieren kun je op de snijtafel heel goed terugkijken in de hersenen wat er precies gebeurd is, stel ik me dan zo voor.
Ja, ja, zeker. Ja, of je kunt zelfs al in levende proefdieren kijken wat er precies gebeurt in hetzelfde hersengebied als je ze eerst stress geeft en daarna een behandeling geeft, zeg maar. Ja. Heel veel fijne technieken voor. Maar dus die prefrontale hersenschors heeft er heel erg veel last van. En ook de hippocampus. En dat is de spil van ons geheugen. Maar het is ook heel belangrijk bij stressregulatie en bij emotie. En daar zie je ook dat die echt letterlijk krimpt door stress, door chronische stress. In die hippocampus, daar zie je ook bij proefdieren in elk geval dat daar nieuwe hersencellen worden aangemaakt. En die aanmaak, die wordt ook minder. Dus ja, dat zijn echt twee gebieden die er heel veel last van hebben. En een derde hersengebied is de amygdala. En dat is juist een gebied wat veel actiever wordt door chronische stress. Veel meer uitlopers krijgt, veel meer activiteit.
Die groeit dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
Ja, die groeit. Nou, je ziet ook op hersenscans dat die actiever is bij mensen. En die heeft te maken met angst en piekeren en agressie ook. Die heeft dus ook minder remming door die prefrontale hersenschors. Dus ja, de hele boel is uit balans eigenlijk. Dat is wat je ziet bij mensen met chronische stress en met depressie.
Ik vind het wel bijzonder dat je dat dus... Kijk, een compleet brein, dat bestaat uit allemaal verschillende delen die met elkaar samen moeten werken. En dat je dus blijkbaar een soort verschuiving ziet in hoe dat onderling is afgestemd bij depressie.
Ja. Daar ziet het wel uit. Ja, hoe ik het nu uitleg is natuurlijk een versimpelde weergave. Hè, want alles communiceert met elkaar. En ook binnen zo'n prefrontale hersenschors gebeuren allerlei ingewikkelde dingen. Maar inderdaad, er lijkt wel een soort disbalans te zijn bij mensen met een depressie. Tussen activerende delen en remmende delen.
Ja, en dat is zeg maar hoe het op macroniveau, zeg maar. Als je echt een hersenscan maakt, dan zijn dit dus dingen die je zou kunnen opvallen.
Mm-hmm.
Weten we ook iets wat er gebeurt met de moleculen, met de biochemie van het brein? Want dat, weet je, er zitten een brein is aan de ene kant zijn dat cellen die met stroompjes met elkaar praten. Maar aan de andere kant zit het hele brein natuurlijk ook vol met boodschappers, stoffen en stofjes, waarmee cellen ook eigenlijk met elkaar communiceren.
Ja.
Is er daarin ook iets anders in een depressief brein?
Ja, nou, een van de inzichten van de laatste jaren is dat mensen met een depressie vaak een tekort hebben aan serotonine. Dat is, ja, populair gezegd het gelukshormoon, waar we ons lekker door voelen. En veel mensen met een depressie hebben daar een tekort aan. Dus de antidepressiva die we hebben, die grijpen ook allemaal daarop in, op serotonine en ook op twee andere monoamines, zoals dat heet. En dat zijn inderdaad die boodschappenmoleculen die tussen twee hersencellen het bericht van de ene hersencel naar de andere overbrengen. De laatste jaren wordt wel steeds duidelijker dat dat niet het hele verhaal is. Want het is niet bij iedereen met een depressie zo dat er een tekort aan serotonine is. En er zijn ook nog allerlei andere dingen die uit balans zijn of die anders lopen bij mensen met een depressie.
Want als het altijd een tekort zou zijn en je hebt we hebben geneesmiddelen die in principe dat niveau weer een beetje omhoog kunnen brengen, dan zou je als dat alles is, dan zou je er ook iedereen mee kunnen helpen. Maar
ja, dan zou je denken, nou klaar, iedereen een pilletje en hup.
En we gaan weer door.
Ja,
maar zo zit het niet.
Nee, de praktijk is zo absoluut niet. Nee.
Nee.
Ik geloof dat, nou goed, kijk, voor een deel van mensen met een depressie werken antidepressiva zeker. Het duurt altijd wel even een paar weken voordat het werkt. En er zijn een heleboel verschillende soorten die allemaal net weer iets anders doen. En ook misschien net weer even wat andere neurotransmitters helpen, verhogen. Dus vaak is dat een hele uitzoekerij wat dan voor jou werkt. En bij veel mensen lukt dat wel, maar bij, ik denk, 1/3 van de patiënten lukt dat niet. Dan is er gewoon niet iets te vinden wat helpt. En dat is natuurlijk een enorme lijdensweg.
Het lijkt me sowieso al een heel lastige periode dat je dan misschien de ene na de andere pil moet proberen om te kijken wat bij jou past.
Ja, lijkt me ook heel moeilijk. Zonder dat je ook de hele dag moet voelen van werkt het nou al of werkt het nou niet. Ja.
En zonder dat je dus zeker een garantie hebt op een goede afloop. Want voor 1 op de 3 is het uiteindelijk niet de oplossing.
Ja.
Dat is best veel.
Dat is ook veel.
Ja. Ja, er is echt zo'n groep waarbij gewoon ze wel dingen proberen, maar het werkt gewoon dan niet. Ja, dat is...
En dat is wel deze antidepressieve. En ik kan me voorstellen ook nog een psychologische ondersteuning. Dat is zeg maar de state of the art op dit moment. Zo als je vandaag met een depressie gediagnosticeerd wordt, is dat wat er gebeurt.
Het verschilt per land. Het is dus de richtlijnen verschillen ook per land van wat de artsen doen. Volgens mij is het in Amerika veel meer dan hier dat je meteen antidepressiva kunt krijgen. En hier is het toch meer sowieso in overleg met de patiënt. En dan eerst eens even kijken met kleinschalige of minder invasieve interventies. Dus eerst psychotherapie. Misschien eerst een beetje coaching. Als dat niet helpt, intensievere therapie. En als dat dan niet helpt, antidepressiva. En ik geloof dan ook, als je depressie erger is, dat je dan wel sneller aan de antidepressiva kan.
Ja, dat heb ik ook begrepen van een psychiater die ik sprak. Ja, ze beginnen meestal met psychotherapie of met runningtherapie of mindfulness. En soms in combinatie met een serotonine heropnameremmer. Dus dat is
de eerste keuze
antidepressivum, zeg maar. En als dat dan niet werkt, ga je naar tricyclische antidepressiva. En dan heb je lithium en dan heb je MAO-remmers. En daarna komt pas echt het grove geschut.
Dit is allemaal nog geen... Wat versta je dan onder grof geschud?
Nou, elektroshocks.
Oké.
Bijvoorbeeld.
Ja, want dat is wel goed om even te zeggen. Dat is een van de redenen waarom we je natuurlijk hier hebben uitgenodigd. Dus omdat je de afgelopen weken... het lijkt wel alsof er iets in de lucht hangt. Want de afgelopen weken heb je verschillende verhalen voor NRC geschreven over een combinatie van nieuwe en oude therapieën die allemaal op een net andere manier werken dan de antidepressiva die we kennen. En sommige daarvan zijn best onverwacht. En je noemde net al even de elektroshocks. Maar kun je eerst nog even iets zeggen over... want we hebben die antidepressiva, we hebben psychotherapie. Maar blijkbaar wordt er dus nog steeds gezocht naar nieuwe manieren om depressie te behandelen. Want anders komen die nieuwe therapieën
zeker,
niet.
Omdat er zo'n... toch vrij grote groep is die hardnekkige depressie heeft, die niet wil oplossen. En dat is natuurlijk om wanhopig van te worden in zichzelf al. En daar staan psychiaters toch wel met lege handen. En daarom grijpen ze alles aan wat maar mogelijk is om... als er iets op lijkt dat er iets te gebruiken is voor mensen met een depressie, dan zullen ze dat zeker uitzoeken of dat echt werkt en inzetten.
Ja, en je noemde...
Want het is echt een verschrikkelijke ziekte om te hebben.
Ja, en dus logisch dat er naar nieuwe behandelmogelijkheden wordt gezocht. Maar als het gaat over nieuwe behandelmogelijkheden en jij zegt elektroshocks, dan denk ik van, hey, wacht eens even. De elektroshock, dat is voor mijn gevoel iets uit een ver verleden wat we niet meer doen omdat het zo gruwelijk is. Maar dat is...
Ja, dat dacht ik dus ook. Maar want we kennen natuurlijk allemaal de One Flew Over the Cuckoo's Nest scène. Waarbij je gewoon iemand zonder verdoving elektroshocks krijgt. Jack Nicholson als acteur.
Ja, en zonder toestemming ook.
Komt u maar even mee.
Ja.
Zo gaat het niet meer. Ik dacht inderdaad ook dat dat niet meer gedaan werd. Maar het wordt wel gedaan, maar natuurlijk wel op een heel andere manier. Want iemand gaat dan gewoon onder narcose en hij krijgt spierverslappers. Maar uiteindelijk worden de hersenen gewoon een soort gereset, zeg maar, met elektrische stroom.
Ja, dus hoe het nu wordt gedaan is dat je dus eerst echt een verdoving krijgt.
Onder narcose.
Ja, je bent dus eigenlijk al onder zeil voordat je de elektroshocks komen.
Ja, dus je merkt het niet.
En die spierverslappers die er ook voor dat je niet zo hevig gaat schudden, kan ik me wel voorstellen.
Ja, want wat je eigenlijk doet met de elektroshock is je wekt een epileptische aanval op. Nou, de meeste mensen kennen dat wel. Als je een epileptische aanval krijgt, dan verkrampen al je spieren. Dus daarom geven ze spierverslappers, zodat dat zodat niet je hele lichaam helemaal verstijfd is. Behalve in één arm, want ze moeten wel zien dat het werkt, de shock. En,
dus dan schudt één arm eigenlijk? Of
ja, één arm staat dan helemaal zo gespannen. En dat moet dan 20 seconden moet die elektroshock duren en dan kun je ophouden.
Dat lijkt me ook heel eng om te zien als je de patiënt arm zo behandelt.
Ja, en ze binden één arm af, zodat daar dan niet de spierflapper in komt. En dan daar kun je dat dan aan zien.
En jij hebt met voor een van die stukken die ik net noemde, heb jij gesproken met Iris Sommer, die hier in Nederland onderzoek doet eigenlijk aan deze therapie. En hoe die dan zou werken.
Ik heb zelf vaak ECT gegeven als psychiater. En het is best wel een indrukwekkende behandeling. Toch geen kattenpis. Iemand moet 2 keer per week onder volle narcose, krijgt een infuus, wordt helemaal weggemaakt, hier ontspannen. En dan stuur je stroom door iemands hoofd. Ik weet nog dat ik vaak op dat knopje drukte om die stroom aan te zetten. En dan denk je, jeetje, ja, ik weet dat ze ervan opknappen. Maar het is toch wel iets, stroom door de hersenen. Dat klinkt niet alsof het goed is voor de hersenen. Dat is het dus wel.
Ja, ze beschrijft het hier, ja, ook dat zij als behandelaar vindt het ook heftig wat ze doet.
Ja, en dat ben ik eigenlijk wel blij omdat dat zo is. Want ja, het lijkt me inderdaad voor de patiënt, niet alleen voor de patiënt eng, maar... Ja, je zal maar op dat knopje moeten drukken.
En als ik haar goed heb gevolgd, wisten ze wel dat dit soms uitkomst biedt voor zware gevallen, denk ik dan. Als je dan al een heel pad achter de rug hebt.
Ja. Zij vertelde echt dat voor die 30% mensen waarbij niks meer werkt en alles al geprobeerd is, daar adviseren ze dan dit soms. En zij zei dat 7 van de 10 mensen er echt van opknapt. Dat ze echt ook heel blij zijn dat ze het gedaan hebben. En... Maar dus ook weer 3 niet. Dus dan heb je 12 elektroshocks gehad, 2 keer per week, onder narcose en alles. En dan werkt het niet. Dus ja, ook daar zitten dan weer nadelen aan. Maar het is dus wel een heel krachtige techniek. En... 70% knapt op.
En een krachtige techniek, maar tot voor kort was niet duidelijk waarom.
Nee, dat is vond ik ook heel opvallend ook, eigenlijk. Ja,
dat ze daar wel aan beginnen zonder dat ze weten hoe het werkt.
Ja, nou ja, omdat het van oudsher...
Zoals waarschijnlijk de meeste medicijnen.
Ja, dat zie je wel veel inderdaad. Juist bij dit soort ziektes waar mensen zo wanhopig zijn, dan proberen ze maar wat. En nou ja, dit wordt al 75 jaar gebruikt, deze techniek. Ja. Maar nu heeft Iris Sommer dus ontdekt hoe dat mogelijk kan werken. Want wat je bij proefdieren ziet, die kun je ook elektroshocks geven. En daar zie je dat in die hippocampus die ik net noemde, die geheugenstructuur die ook belangrijk is voor stress... daar zie je dat het de aanmaak van nieuwe hersencellen stimuleert. Neurogenese heet dat, dus nieuwe cellen worden aangemaakt. En bij proefdieren is er een heel klein gebied in die hippocampus die dat nog doet. Nou, dat kon je bij mensen op hersenscans nooit zien. Dus het was altijd maar de vraag, een hele discussie afgelopen maanden ook geweest, of dat nou bij mensen ook zo is en hoeveel dan. Nou, nu lijkt het er wel op dat het inderdaad bij mensen ook gebeurt. En Iris Sommer heeft ontdekt dat door die elektroshocktherapie dat specifieke kleine stukje hippocampus inderdaad enorm groeit.
Ja, maar dat is toch wel bijzonder. Ja. Je vertelde net aan het begin dat in bepaalde gebieden zie je krimpen en een andere groei. En wat je hier eigenlijk doet, is op een vrij lompe manier veroorzaak je een soort elektrische storm in iemands hersenen. Want het gaat... Ja, er komt natuurlijk een enorme elektriciteit, ongecontroleerd, gaat er door dat hoofd in. Want je stuurt er niet naar een bepaald plekje toe of zo.
En dan volgens mij gaat het gewoon dwars overal doorheen.
Ja, en dan zie je daar toch door die hele shock die je dan geeft, uiteindelijk op de goede plek zie je dat het weer een beetje terug naar normaal gaat.
Ja.
Ja, want je had het in het begin over sommige hersendelen die krimpen dan een beetje. Of ja, daar zie je een beetje krimpen, bij anderen zie je een beetje groei. En bij de hippocampus zie je eigenlijk bij de depressie een beetje krimp. Maar bij die elektroshocks komt het dan weer een beetje...
Ja, daar zie je dus dat het weer gestimuleerd wordt, dat het toch weer aangemaakt wordt. Dus je ziet groei en dat is nog niet aangetoond hoor. Maar ze vermoeden wel dat dat dus nieuwe cellen zijn die worden aangemaakt. Maar het kunnen ook steuncellen zijn en bloedvaten en allerlei andere dingen.
Wel heel bijzonder dat zo werkt.
Ja, zeker.
Laten we even luisteren naar Sommer die hierover vertelt.
Nou, wij konden met een heel hoge magneet konden we een heel, heel sterk detail kijken. En wat je dan kunt is de hippocampus. Dat is op zich al een best wel kleine stuurt, kun je ook nog in zijn substructuren bekijken. Dus dan kun je stukje voor stukje bekijken. En al die stukjes hebben ook een hele andere functie. We waren specifiek geïnteresseerd in die dentatogyrus, omdat daar nieuwe cellen gevormd kunnen worden. En er wordt al heel lang gedacht dat het vormen van nieuwe cellen, dat dat een belangrijk principe is bij het het opknappen van een depressie. Dat is iets wat in dieronderzoek al wel vaker gevonden is. Als je een rat met ECT behandelt, dan zie je dat het aantal cellen in die dentatogyrus dat toeneemt. Dus we dachten eigenlijk wel, dat heeft er vast iets mee te maken. Maar bij mensen is dat natuurlijk niet zo makkelijk te onderzoeken. Maar ik vond het fantastisch dat we vonden dat dat inderdaad het geval is. Want je ziet, als je die structuren vergelijkt, dan zie je dat in alle andere subregionen van de hippocampus, daar gebeurt nagenoeg niets. Terwijl in die dentatogyrus, daar komt echt een forse volume toename. En het leuke is, als neurowetenschapper, dan zie je eigenlijk bij vrijwel alle hersenaandoeningen, zie je die hippocampus kleiner en kleiner worden. Alzheimer nog wel het meeste, maar ook bij depressie en ook bij schizofrenie en ook bij Parkinson. Die hippocampus is gewoon een heel gevoelige structuur. En als het niet goed gaat met het brein, dan gaat die als eerste al een beetje krimpen. En ik vond het nu zo ontzettend leuk om te zien dat we dus blijkbaar een behandeling hebben, ook al een hele oude behandeling, die juist die hippocampus, in elk geval gedeelte daarvan, kan laten groeien. Dat vond ik wel heel erg mooi nieuws.
Ja, dus vertelt hier ontzettend enthousiast over. Ik stel me nog zo voor dat ja, het is voor het eerst gezien überhaupt, dat specifieke substructuurtje van een hippocampus dan weer kan gaan groeien. Is de volgende stap om dan te kijken of dat dan ook de patiënten zijn die opknappen? Want de vraag is natuurlijk, ze vertelt ook van die hippocampus, die zie je eigenlijk ja, verwelken bij elke zware hersenaandoening.
Mm-hmm.
En de vraag is, is dat symptoom of oorzaak en hoe zit dat precies in elkaar? Is dat de volgende stap? Gaan ze daarmee bezig?
Ja, dat is wel inderdaad iets wat ze wil gaan onderzoeken. Omdat je natuurlijk heel graag wil weten, hè, voor die drie patiënten die er niet op reageren, wil je graag van tevoren weten of ze er überhaupt aan moeten beginnen. Dus dat is wel iets wat ze wil uitzoeken, ook met deze sterke hersenscanner. Want zij noemde net een sterke magneet, maar ze bedoelde een 7 Tesla hersenscanner. En dat is een hele scherp, waarmee je heel scherp kan zien, een heel groot detail. En ja, dat is wel iets wat ze gaan opzetten.
Ja, het is ook dankzij dat soort zware scanners dat dit onderzoek nu mogelijk is.
Want op minder zware scanners kon je dit gewoon niet zien. Kon je eigenlijk alleen de hele hippocampus bekijken. En dan zag je gemiddeld genomen niks gebeuren.
Dat is eigenlijk een soort vergrootglas dan, zo'n 7 Tesla scanner. Waarmee je de hersenen nog meer in detail kunt gaan bekijken.
En deze ECT-therapie, dat staat voor elektro...
Electroconvulsive therapy.
En die convulsie verwijst dan naar die epilepsie, die schokken die mensen dan vertonen. Ja, dat is dus één van de nieuwe oude manieren, zeg maar, om depressie te behandelen.
Ja, en het laat ook wel zien inderdaad dat er toch wel wat mee te maken heeft waarschijnlijk. Dat nieuwe cellen aanmaken en nieuwe uitlopers laten groeien. En dat is ook bijvoorbeeld wat runningtherapie, hardlopen tegen je depressie. Als je regelmatig hardloopt, dan zie je ook dat die hippocampus daarvan groeit. Het is ook nog niet helemaal duidelijk wat er dan precies toeneemt. Maar dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Dat het ook extra hersencellen en extra uitlopers en betere verbindingen maakt. Je ziet toename van groeistoffen als je regelmatig hardloopt. Of je hoeft niet eens heel hard hoor. Je hoeft niet eens een marathon te lopen of zo. Je mag ook gewoon rustig doorwandelen. Nou, als je je hartslag moet wel een beetje omhoog.
Ja.
Maar het heeft hele goede effecten bij milde depressie vooral. Kijk, als je echt een zware depressie hebt, dan denk ik dat er nog meer moet gebeuren.
Ja, want in het overzichtsartikel in de BMJ stond dat rentherapie vooral helpt om een depressie te voorkomen. Dus als je van tevoren rent, dan is het goed voor je hersenen en dan loop je minder kans op een depressie. Maar als je al een depressie hebt...
Die loop je er niet uit.
Die loop je er niet uit. Dat is inderdaad de korte klap.
Ja, maar het zou wel nuttig kunnen zijn voor mensen die aan het begin beschreef, Ellen, van die terugkerende depressies hebben.
Ja, zeker. Ja. Ja, en het moet ook inderdaad bij je passen, volgens mij. Dus het is ook...
Als je het niet leuk vindt, dan moet je niet aan beginnen.
Nee, precies.
Maar ja, dan, hè, misschien zijn er andere dingen wel leuk als je wilt boksen of dansen of iets.
Ja, maar beweging is sowieso heel erg goed voor de hersenen. Dat zie je ook bij meer psychische aandoeningen.
Ja. Nou, in dat licht vond ik het ook wel interessant, want dat zie je bij die elektroshocks ook. Dat vertelde Iris Sommer, dat na die elektroshocktherapie moet je wel nog een aanvullende behandeling geven. Want anders is na 3 maanden het hele effect weer weg. En dat past heel mooi bij wat we zien in proefdieronderzoek. Als daar proefdieren maken 5000 nieuwe hersencellen per dag aan in die hippocampus.
En dan hebben we het over muizen of ratten of zo. Ja.
En die moeten ze wel gebruiken. Dus dan moeten ze iets leren. En die hersencellen dus in een soort circuit inbouwen. Want anders worden die hersencellen gewoon afgebroken.
En wat leren ze dan?
Nou ja, een of ander...
Een doolhofje of een...
Ja.
Wat muizen zo al kunnen leren.
Wat muizen zo al leren op een dag, ja.
En bij mensen? Hoe zit dat bij mensen?
Nou ja, ik vond het dus intrigerend dat ze dat vertelden. Dat je na die elektroshocktherapie wel psychotherapie moet geven. Of runningtherapie, of mindfulness, of iets. Gewoon wel dat mensen ermee verder gaan, zeg maar. Want anders is het weer weg. Dus dat suggereert, dat is nu nog allemaal niet aangetoond. Maar dat suggereert wel dat... dat het ook bij mensen zo is, dat je die cellen dus uiteindelijk in een soort circuitje moet inbouwen.
Dat het dus weer om die contacten gaat, waar jij het in het begin al over had.
Ja,
mindfulness, daar hebben we het inderdaad ook al niet over gehad. Maar dat is ook een van die therapieën waarvan is aangetoond dat het helpt om een terugval te voorkomen. En niet per se om een depressie te genezen.
Nee,
het is meer een ondersteunende therapie.
Ja.
Op dezelfde manier als het hardlopen een beetje.
Ja, eigenlijk wel, ja. Dus eigenlijk kun je gaan rennen of je kunt gaan zitten. Dat is
nou, liefst dat allebei, kunt. Denk ik.
Ja, precies, ja.
Ja, ik denk dat het vooral in een... Ja, dat je op zoveel mogelijk vlakken moet proberen om de boel
onder controle
in balans te
houden.
Krijgen.
Ja.
Om eventjes de hersenen een beetje achter ons te laten. Een heel andere behandelstrategie. Die richt zich op de darmen en wat daarin leeft. En dat vond ik ook wel een verbazingwekkend verhaal, Nikki. Jij schreef een paar weken geleden al over een Vlaams onderzoek bij depressieve mensen. En dan specifiek naar bacteriën die leven in de darmen. En daar kwamen ook opvallende dingen uit. En we kunnen even luisteren naar Jeroen Raas, die aan de VRT over zijn onderzoek vertelt.
Toponderzoek begint soms een klein beetje onsmakelijk. Via het Vlaams Darmflora-project hebben de wetenschappers toegangstalen van duizenden vrijwilligers verzameld. Wat bleek na onderzoek? Bij de vrijwilligers met een depressie waren 2 types bacteriën veel minder aanwezig.
Hier zie je de bacterie Fecalibacterium, die verlaagd is in mensen met een lagere levenskwaliteit, een geluksgevoel. Een andere bacterie, Coprococcus, die zien we effectief ook verlaagd in mensen met depressie. En dankzij de schaalgrootte van het Vlaams Darmflora-project hebben we dit eigenlijk voor de eerste keer eens echt kunnen aantonen in mensen.
De bacteriën die ontbreken produceren normaal stoffen die helpen tegen ontstekingen. En dat is geen toeval dat die nu tekort zijn.
Wat er interessant is aan die bacteriën is dat het eigenlijk alle 2 ontstekingsonderdrukkende bacteriën zijn. En we weten uit ander onderzoek dat depressie gelinkt kan zijn aan de ontsteking van de hersenen of van onze zenuwen. En de theorie is dan dat eigenlijk de ontsteking in de darm gelinkt kan zijn aan de ontsteking van ons zenuwstelsel.
Wat nu oorzaak is en wat gevolg, dat moet nog verder onderzocht worden.
Ja, dat is vaker het geval in de wetenschap.
Ja.
Maar om even hierbij, dit is best wel bijzonder. Ze gaan gewoon kijken naar wat voor bacteriën vinden we terug in poep eigenlijk.
Ja.
En daarin vinden ze al een verschil tussen mensen die depressief zijn en mensen die niet depressief zijn. Bepaalde bacteriën die er dan meer of minder in zitten.
Ja, dat was echt een grote studie eigenlijk. Voor het eerst dat microbiome, zoals dat heet. Dat zijn alle bacteriën, virussen en schimmels die in onze buik wonen. Dat wordt wel eens het tweede brein genoemd bijna, omdat steeds duidelijker wordt dat invloed kan hebben op onze hersenen. En er zijn heel veel onderzoeken al naar gedaan en heel veel mensen lopen er al mee weg, maar het is eigenlijk nog allemaal heel onduidelijk in hoeverre dat nou een relatie heeft en in hoeverre je daar iets mee kunt. En deze Belgische studie is eigenlijk de eerste echt heel grote studie die laat zien dat er 2 bacteriestammen ontbreken bij mensen met een depressie in de darm, vergeleken bij mensen die geen depressie hebben. Dat is wel bijzonder.
En hoe zouden je bacteriën invloed kunnen hebben op je hersenen?
Ja, dat is een hele goede vraag waar ze dus nog niet achter zijn. Het zou kunnen, die bacteriën die maken boterzuur. En boterzuur dat helpt tegen ontstekingen. Dus als je die bacterie niet hebt, dan zou het kunnen dat je darmen misschien meer ontstoken zijn.
Dat zijn de goede bacteriën die dat boterzuur maken. Dus ja. En die zijn dan meer aanwezig bij mensen zonder depressie.
Mensen zonder depressie hebben die bacteriën niet, dus die missen dat goede boterzuur wat je ontsteking remt. En misschien heeft dan zo'n darmontsteking die je dan krijgt te maken met de ontsteking in je brein. Want dat is ook wel een van de nieuwere theorieën, dat depressie misschien gelinkt is aan een soort ontstekingsreactie in het brein.
En hoe zou die route lopen? Want als ik een ontstoken teen heb, dan dat betekent dat niet meteen dat mijn brein ontstoken is natuurlijk.
Nee, dat is ook heel wonderlijk. En dus weten we ook niet of dat nou echt zo werkt. Maar er is wel een zenuw die loopt van het brein helemaal langs allerlei organen naar je buik. De nervus vagus heet die. En daar wordt ook wel veel onderzoek naar gedaan om te kijken of dat dan misschien de link is tussen je buik, hè, het brein in je buik, zo gezegd, en het brein in je hoofd.
Want het model dat hier dus een beetje onder ligt is dus een soort doorgeslagen ontsteking die misschien via dat soort zenuwkabels met elkaar te maken hebben.
Dat zou kunnen, maar dat is nog heel onduidelijk of dat zo loopt.
En zouden die bacteriën als op een soort, sorry dat ik je onderbreek, als op een soort laddertje zouden die nervus vagus op en neer kunnen lopen misschien? Of...
Nee, ik denk niet die bacteriën, maar die stof. Dan,
oh, die ontstekingsstoffen. Die
ze maken, zoiets. Ja, ik weet ook niet precies hoe dat zou moeten werken. Ja. Bij proefdieren zie je dat wel hoor. Dat als ze dan proefdieren zonder microbioom, dus die opgegroeid zijn in een steriele omgeving, die hebben geen bacteriën in hun buik en die zijn heel angstig en laten we maar zeggen depressief. Als je die dan een bepaalde bacteriestam geeft, dan worden ze minder angstig en depressief. Als je dat doet, maar je snijdt eerst die nervus vagus door, dan helpt het niet.
Wat interessant.
Dus zo'n grove link is er wel. Maar goed, dat is bij labmuisjes zo. En hoe dat dan met mensen zit.
En dan gaan ze dan ook denken aan een soort van... je darmen zijn best wel toegankelijk gewoon door dingen te eten en te drinken. Dus zou je kunnen voorstellen dat als je dat ziet, dat bij mensen met depressie, dat er bepaalde bacteriën ontbreken, dat je die in een soort yoghurtdrankje stopt en dan als behandeling gaat aanbieden?
Ja, dat is natuurlijk wel wat ze nu gaan uitzoeken. En dat is ook wat al aan het gebeuren is. Volgens mij zijn er al allerlei kleine bedrijfjes die dat soort probiotica behandelingen aanbieden. Maar ja, ik zou mijn geld daar nog niet aan uitgeven, eerlijk gezegd, op een paar uitzonderingen na andere ziekten.
Je ziet wel altijd tv-reclames meteen voor je, vind ik.
Van hoe het zou gaan.
Ja, yoghurtdrankjes tegen.
Nou, je hebt dus inderdaad, bestaan al veel probiotica, maar de meeste zijn dan melkzuurbacteriën die ze leveren. En dat zijn vaak maar één of twee stammen. En dat zijn niet deze twee stammen die hier missen. Dus dat heeft geen zin als je een depressie hebt, als dit het mechanisme zou zijn. Ja, dat is wel wat ze gaan ontwikkelen natuurlijk. Ja. Kijken of ze misschien zelfs wel heel gepersonaliseerd, dat ze echt per persoon kijken naar welke bacteriestammen mis jij. En dan maken ze misschien wel een of andere mix die dan specifiek bij jou zal werken.
Dat maar voelt heel erg science fiction inderdaad. Dat is wel,
nou, en ook heel aards tegelijkertijd. Ja. Je moet er eerst voor naar de wc.
Maar het verschil is wel duidelijk met die ECT-therapie, dat daarvan weten we dat het werkt en snappen we eigenlijk nu pas hoe het zit. En hier zit er nog in een soort vroeger stadium van de wetenschap, dat er, we hebben net pas dat verschil gevonden.
Ja.
En nu gaan we beginnen met kijken van hoe kun je dat beïnvloeden of hoe werkt het eigenlijk?
Ja, we weten nog niet eens of het... of de depressie veroorzaakt wordt doordat die bacteriën er niet zijn, of dat die bacteriën er niet meer zijn doordat iemand zo depressief is.
Ja. Ja, je ziet een correlatie, een verband en hoe het precies in elkaar zit. Dat is dus up for grabs.
Ja, en of er dus ooit yoghurtdrankjes komen die helpen, dat is ook totaal onduidelijk. Misschien
is het andersom. Ja. Is het gewoon omdat mensen met een depressie nu eenmaal veel slechter eten, omdat ze helemaal niet kunnen opbrengen om naar de winkel te gaan.
Ja.
En dat daardoor hun darmbewoners ook in de war raken. Ja, noem maar dat. Dus dat het helemaal niet een invloed heeft.
Ja.
Maar...
Wel heel interessant.
Ja,
een hele andere vrij experimentele aanpak, waarvan ik even met mijn ogen moest knipperen, is de behandeling met medicijnen / drugs die we vooral uit het feestcircuit kennen. Ketamine krijgt veel aandacht van depressieonderzoekers momenteel. En psychiater Damien Denies vertelde daar ook over bij M, over waarom dat zo interessant kan zijn.
Het klinkt wel vreemd dat drugs, zoals we ze kennen, voor een festivalletje of een leuke avond, dat je dat gebruikt om je dip of je depressie tegen te
gaan? Ik vind het niet vreemd, want het zijn gewoon, als je ernaar kijkt, farmacologische moleculen. De meeste van die zogenaamde partydrugs zijn ontwikkeld door medicijnfirma's met de bedoeling om ze te gebruiken voor ziektebeelden. Dus LSD, ecstasy, dat komt allemaal uit de koker van bedrijven die doelbewust iets hebben gecreëerd. En later is dat in de drugscene terechtgekomen. Dus of iets een drug is of een medicijn hangt af van hoe je het gebruikt. Als je het gebruikt om een ziekte te genezen, is het een medicijn. Als je het gebruikt om genot te ervaren, dan is het een drug.
Nou ja, dat is een mooie definitie van drugs en medicijn. Ja. Terwijl de stof hetzelfde kan zijn. Maar waarom is het nou in het bijzonder ketamine dat nu in de belangstelling staat?
Nou, wel meer psychedelica staan in de belangstelling, maar ketamine vooral. En ja, dat is ook, dat is eigenlijk gewoon een narcosemiddel wat al in de jaren 60 is ontdekt. En het wordt ook nog steeds gebruikt op de ambulance en voor allerlei dingen.
Ik heb wel eens gelezen dat het ook als dierennarcosemiddel wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, ja. Of voor paarden en zo. Echt een paardenmiddel.
Ja, een paardenmiddel. Nou ja. Ja, maar ook wel op de ambulance nog steeds, ja. Heb ik gehoord.
En is het dan zo, want ik kan me ook voorstellen bij partydrugs denk ik aan, je voelt je al best wel lekker, want het is weekend. En dan, ik ben zelf geen drugsgebruiker, ik heb nog nooit iets geslikt of gesnoven of genomen, dus dit is hoe ik het me dan voorstel. Het is weekend, je denkt, oh ja, ik ga ook nog dat gebruiken en dan voel ik me helemaal joepie. En depressieve mensen die voelen zich natuurlijk heel down en als die dan die drugs gebruiken, dan voelen ze zich een beetje normaler. Dus dat je stemming gewoon omhoog gaat vanaf waar die was, zeg maar. Is dat hoe ik het me voor moet stellen?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat die dosis als partydruk gebruik je best wel hoge dosis ketamine. En dan ga je hallucineren en je dissocieert van je lichaam.
Maar dan voel je dus niet per se heel vrolijk.
Niet altijd, nee. Je kunt ook echt wel in een heel nare trip terechtkomen.
Je raakt echt een beetje van de wereld.
Ja, ja. Nou ja, ik heb het zelf ook nooit gedaan. Maar ik heb wel gelezen verhalen van mensen die dat gedaan hebben. En vaak bevries je ook, kun je niet meer bewegen. Nou, dat klopt ook, want het is ook een verdovingsmiddel. Maar daardoor krijg je dan het gevoel dat je hele lange armen hebt. Of dat je juist heel klein bent. Een heel vervormd beeld van je eigen lichaam krijg je. En je kunt niet meer bewegen. Je kunt soms ook niet meer praten. Dus dat kan ook heel beangstigend zijn.
Klinkt niet meteen als de gedroomde druk voor mensen met een depressie als je
dit zo hoort.
Nee, nee. Nou ja, sinds een beetje het begin van deze eeuw is ineens weer ontdekt dat lage doses ketamine, dat die echt kunnen helpen tegen depressie en ook echt snel. Binnen 2 uur merken mensen al verbetering.
Oh, dat is echt sneller, veel sneller dan die serotonine.
Dan die 6 weken wachten, ja. tot je weet of het werkt. Ja, dus ja, dat is heel veelbelovend. Zeker weer voor die mensen voor wie niks anders helpt.
Ja.
Er zijn echt wel veel rapportages, case studies veel en kleine onderzoeken. Dat er veel mensen opknappen van ketamine. Het nadeel is wel dat het ook maar kort werkt. Het is vaak echt wel na een week weer weg. Ik denk dat na een week dat de helft van de mensen die het gebruikt heeft na een week nog een beetje effect heeft.
Maar goed, die andere antidepressiva, die moet je gewoon elke dag nemen. Dus dan denk ik, als ik hoor van na een week.
Ja.
Of is het, moet je het op een ingewikkelde manier nemen of zo? Is het intraveneus met een infuus of is het...
Nou ja, daar wordt dus nu allemaal volop mee geëxperimenteerd. En er worden ook al bedrijfjes uit de grond gestampt van anesthesiologen die dat dan erbij gaan doen. In Amerika vooral zie je dat. Dan kun je daar gewoon voor een paar $100 een infuus krijgen. En,
want het is niet een pil. Je kunt niet zeggen, ik neem een pilletje ketamine.
Nou, daar zijn ze onderzoek naar aan het doen. Hier in Nederland wordt onderzoek gedaan naar orale toediening. Dus een drankje dan, druppels. Maar er is ook een onderzoek wat met neusspray kijkt of dat werkt. Maar ja, er moet dus nog heel veel worden uitgezocht. Wat is dan de dosis? En hoe moet je het toedienen? En hoe vaak moet het dan? En hoe lang? En wordt de werking dan minder als je het lang gebruikt?
En is er enig idee over hoe het zou werken? Want bij die darmbacteriën hebben we dus dan een soort ontstekingsroute. Maar hebben we een idee wat ketamine dan precies zou doen?
Nou, ik zag een paar weken geleden was er een studie in Science. En daar hadden ze muizen chronische stress toegediend. En dat is een model voor depressie. Als je muis heel, heel erg stresst, dan zie je al die krimpen bijvoorbeeld in die prefrontale hersenschors. En bij muizen, die kun je opereren en er dan een dingetje inzetten, zodat je hetzelfde hersengebied, dezelfde uitloper van de zenuwcel, die kun je dan blijven bekijken, zeg maar. Dus ze hebben die muizen eerst stress bezorgd. En dan zie je inderdaad dat die uitlopertjes krimpen, dat die weggaan. En daarna hebben ze ketamine gegeven. En dan zie je dat die uitlopers op precies dezelfde plek, die groeien weer terug. Dus dat lijkt erop dat ketamine dus die uitgroei van zenuwcellen ook weer stimuleert. Bij proefdieren, hoe dat bij mensen zit, weet ik natuurlijk niet.
Dat zijn dus levende muizen, die dat bij wie dan van tevoren iets van wordt geïmplanteerd en dan kun je dat zo volgen.
Dan kun je dat blijven volgen. Wat er dan, ja, dat is echt heel verfijnd onderzoek.
En dit klinkt enigszins vergelijkbaar met wat die ECT precies ongeveer bewerkstelligt. En is het dan ook zo dat je met dat ketamine ook nog ermee aan de slag moet? Want je vertelde bij ECT dat je dan ook nog mindfulness of hardlooptraining of iets anders, dat je nog wel bewust iets moet gaan doen. Is daar al iets duidelijker over met dit soort ketamine-therapieën?
Ja, dat zie je wel ook bij andere psychedelica. Dat het idee is dat je onder begeleiding, zeg maar, dat krijgt. En terwijl je die trip hebt onder begeleiding van 1 of 2 psychologen, dat dan ook bijvoorbeeld onverwerkte trauma's die je dan lang hebt weggestopt, dat die weer vrijkomen. Omdat je zo'n psychedelicum, ketamine, die hallucinaties die je krijgt, het schudt je brein gewoon wat losser. Het maakt de verbindingen allemaal wat soepeler. En je ziet wel onderzoeken ook waarbij mensen dan die therapie ernaast blijven doen.
Want het klinkt dus, het is niet helemaal onterecht toch dat ik dat een beetje met elkaar vergelijk. Want als je zegt van, ja, het schudt het brein door elkaar, dat deed die elektroshock, deed dat ook.
Ja.
Dus eigenlijk een groot oplawaai tegen die hersenen. Daarna nieuwe dingen laten groeien.
Ja.
En weer op een nieuwe manier leren te gebruiken.
Ja. Daarom is het ook wel onrustbarend, denk ik, als je van die kliniek hebt waar je gewoon een infuus krijgt en 2 uur later sta je weer buiten. Ik kan me voorstellen dat er wel minimaal een psychiater naast moet zitten om te kijken wat er gebeurt.
Ja. Ja. En dus dat geldt voor de ene meer dan de ander, maar dit zijn allemaal nog experimentele therapieën in meer of mindere mate.
Zeker.
Dus wat dit allemaal, maar wat het wel laat zien is dat er in ieder geval er zijn nieuwe richtingen die ingeslagen worden om depressie te behandelen. En we komen dus misschien wel iets verder in de behandeling van die ziekte die zoveel mensen treft en die nu op dit moment met de bestaande therapieën nog niet op te lossen is.
Ja, en deze behandelingen werpen ook weer meer licht op hoe het dan zou kunnen werken, hoe een depressie ontstaat en wat er dan precies gebeurt in het brein. Dat zijn ook fijne hulpmiddelen om dat verder uit te zoeken.
Ja, dus we komen toch iets dichterbij dat monster dat depressie heet, als ik het zo mag samenvatten.
Ja.
Ja, nou, ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. Nikki Kortweg, heel erg bedankt dat je hier was. Ellen de Bruin ook bedankt. Misha Melita, bedankt voor de productie van deze aflevering. En luisteraar, als je de volgende aflevering van Onbehaarde Apen ook wil ontvangen, abonneer je dan in je favoriete podcast app. En Nikki zegt dat ik vind dat ik iets moet zeggen over de prijs. We zijn gewoon genomineerd voor een BNR Podcast Award. Daarvoor kan je stemmen. Het is een publieksprijs voor een groot gedeelte, dus ga naar de website. Stem op je favoriete wetenschapspodcast. Je kunt ook stemmen op Haagse Zaken en op Lemia als host. Zomaar wat stemadviezen. En dan zijn wij
voor wanneer moet dit eigenlijk? Wanneer is de deadline?
Voor 1 juni, geloof ik.
Oh, oké.
Dus mensen hebben nog even.
Maar doe het maar gelijk, dan ben je er vanaf.
Dan ben je er vanaf. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan.